Goedemorgen, broeders en zusters. Het thema waar we over na willen denken is vergelding of vergeving. Voor velen is dat een struikelblok, maar we gaan eerst het woord daarvoor openen. Genesis 42, vers 20 tot en met 24. En ik lees het uit de herziene Statenvertaling. Genesis 42, vers 20 tot en met 24. Daar lezen we het volgende. Het gaat over de geschiedenis van Jozef. En hij is al onderkoning van Egypte. Maar goed, dan staat er. En breng uw jongste broer naar mij toe. Dan zullen uw woorden bewaarheid worden. En zult u niet sterven. En zij deden zo. Toen zeiden zij tegen elkaar, werkelijk, wij zijn schuldig vanwege onze broer. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om genade smeekte, maar we luisterden niet. Daarom komt deze benauwdheid over ons. Ruben antwoordde hun, heb ik het jullie niet gezegd? Bezondig je niet aan deze jongen. Maar jullie luisterden niet. Zie, nu wordt er vergelding geëist voor zijn bloed. Zij wisten echter niet dat Jozef het verstond, want er was een tolk tussen hen. Toen wendde hij zich van hen af en huilde. Daarna keerde hij naar hen terug en sprak met hen. Hij nam Simeon uit hun midden en liet hem voor hun ogen vastbinden. En dan gaan we naar het laatste hoofdstuk, Genesis 50, vers 15 tot en met 21. Genesis 50, vers 15 tot en met 21. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze, als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden. Daarom lieten zij tegen Jozef zeggen, uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen. Och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want ze hebben u kwaad gedaan. Maar nu, vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. Jozef huilde toen ze zo tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Ze vielen voor hem neer en ze zeiden, zie, wij zullen u tot slaven zijn. Jozef zei erop tegen hen, wees niet bevreesd. Want sta ik soms op de plaats van God? Jullie weliswaar, ja, jullie hebben kwaad tegen mij gedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op de dag is. Een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart. Dan nog twee stukjes verzen uit het Nieuwe Testament. Allereerst Romeinen 12, vers 19. Romeinen 12, vers 19. Daar schrijft de apostel Paulus aan de Romeinen. Wreek u zelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toren, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. En tot slot Lucas 18, vers 7 en 8a. Lucas 18, vers 7 en 8a. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen? die dag en nacht tot hem roepen, ook wanneer hij lang wacht om hen te hulp te komen. Ik zeg u, dat hij hun met spoed recht zal doen. Vergelding of vergeving. Je hoort wel eens, oh, als ik de kans krijg, dan zal ik het hem of haar betaald zetten. Nou, één ding is duidelijk, die persoon is gekwetst of het is hem veel onrecht aangedaan. En die pijn gaat ook zomaar niet weg, broeders en zusters. Of die is ook zomaar niet vergeten. Ver van dat. Voordat je het weet, is dat jaren later een bittere wrok in het leven van zo'n persoon geworden. En hij worstelt daarmee. Vergelding. Hoe gaan we daar nu om? Als christenen vooral. De vele hoofdstukken in Genesis over de geschiedenis van Jozef geven ons enige richting daaraan. Want als er één persoon is die recht had op vergelding voor wat hem is aangedaan, ja, dan is het Jozef wel. Slaaf gemaakt, geminacht door zijn broers. Ze hebben hem belachelijk gemaakt toen hij met zijn dromen kwam. En dan wordt hij weer beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Dat is zo'n term van deze tijd. En daardoor komt hij in de gevangenis. En als er dan enige hoop is op vrijheid, dan wordt hij ook nog vergeten en daar zit hij dan. Allemaal de oorzaak van zijn broers. Maar voordat we ons nou gaan richten op die geschiedenis van Jozef, wil ik toch eerst even met u nadenken over vergelding. Kijk, God ontwierp het zo dat de mensen in vrede en harmonie met elkaar zouden leven. In alle kwetsbaarheid en in liefde en vertrouwen. Het was recht in Gods ogen, maar de mensen verkozen het onrecht. U weet het, de zondeval. En dat bracht disharmonie in de wereld. En God gebiedt dat onrecht uit te roeien. Want anders, als dat onrecht doorgaat, dan woekert het als een kankergezwel voort in de maatschappij. En daardoor heeft hij ook in het Oude Testament heel veel regels gegeven, speciaal voor zijn volk Israël, hoe ze met die dingen allemaal om moesten gaan als iemand onrecht was aangedaan. Want God gaat het uiteindelijk om het herstel. Weer het nieuwe begin. Maar wat zien we? Die geboden werden gegeven. Men luisterde er niet naar. En het gevolg was anarchie. Chaos. Nou, wat zien we nou in deze tijd? Niets anders. Als we Gods geboden overboord gooien, zien we alleen maar chaos. En God gebood in zijn woord een rechtvaardige vergelding. Als iemand anders doodde, dan moest die persoon gedood worden. Zo was het. In het Oude Testament. Maar ja, daar kwam bloedwraak uit voort. En alle misstanden van dien. En dan zegt God ook, nee, de overheid stel ik nu aan om als uitvoerder van mijn geboden. Maar laten we niet vergeten, uiteindelijk is de vergelding in de veilige handen van God zelf. Want in Naam 1 vers 2 staat, God is een God die opkomt voor het recht en die onrecht bestraft en wreekt. Kijk, eenmaal zal alle onrecht uitgeroeid worden. En daar kunnen we ons aan vasthouden. Maar misschien vraagt u, ja, maar wanneer dan? Ja, wanneer dan? Er is zoveel onrecht ook voor de vervolging van hen die de Heer Jezus Christus navolgen in deze tijd. Heb je het gelezen van de week in de krant? 50 christenen weer vermoord in Congo. Zo'n klein berichtje. Kom niet op het tsunami. Maar elke keer die kleine berichtjes doen mij zo pijn. Wanneer? Hoe lang nog, God? Elke keer worden de christenen zomaar afgeslacht. Want dan zegt de woorden van de Heer Jezus. We hebben het gelezen. Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot hem roepen, en laat hij hen wachten? Ik zeg u, niet ik, maar de Heer Jezus zegt dat, hè? Dat ligt goed op, dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Nou, dat geeft uiteindelijk toch een stuk rust. Dat we de vergelding die in ons allen leeft, ook in mij, als mijn onrecht is aangedaan, uit handen kunnen geven aan iemand die rechtvaardig zal oordelen. En vergis je niet, in deze tijd, de volkeren die allemaal mag opstaan en Israël belagen, Joël zegt, er komt een dag dat elk volk voor Gods troon moet komen en verantwoording moet afleggen wat ze met het volk van Israël hebben gedaan. In het verleden, in het heden. God zal het onrecht vergelden. En dat loopt hem niet uit de hand, want hij doet dat rechtvaardig. Kijk, wij vergelden vaak in drift. God niet. God, het is nog steeds genadetijd en die vergelding die komt. We hebben de geschiedenis van Jozef ten voorbeeld. Maar die geschiedenis van Jozef krijgt een hele mooie glans en diepgang als we gaan zien dat Jozef een type is van de Heere Jezus. Jozef was de geliefde zoon van vader Jacob. De Heere Jezus is de geliefde zoon van God de Vader. In hoofdstuk 37... dan zijn de broers, die zijn met de kudde ergens bij Sichem en dan zegt Jacob tegen Jozef, Jozef, ik wil jou zenden naar je broers daar bij Sichem. Maar wat zegt Jozef dan? Zie, hier ben ik. Hij was bereid te gaan. En God de Vader, die zendt zijn zoon naar deze aarde. Voor u en mij. En wat zegt de Heer Jezus dan? Zie, in Hebreeën 10 vers 7 kunt u dat lezen. Zie, ik kom om uw wil te doen, o Heer. Nou dan, als we die type zien, dan kunnen we veel leren van hoe gaat Jozef nou om met vergelding en vergeving. Want Jozef, als die dan zo als slaaf is en in de gevangenis, maar er staat wel elke keer, en de Heere was met Jozef. En zo lezen we ook van de Heer Jezus. En hij was één met de Vader. Nou, daar zien ze hem dan, die broers, daar zien ze Jozef aankomen. Voordat hij hun kon begroeten, hadden ze al besloten om hem te doden. Er was een geest van vergelding in hem, want ze hadden nog een appeltje met hem te schillen. Want hij vertelde wel eens het onrecht wat ze deden aan hun vader. Nee, dat moest even opgelost worden. Ze hadden een hekel aan hem. En dan die dromen van hem. Nou, daar zal niets van uitkomen. Dat regelden ze wel eventjes en ze wierpen hem in de put. En dan moet je goed bij nadenken, want er staat die put was leeg. Wat was hun bedoeling? Jozef daar gewoon maar een langzame dood te laten sterven. Van de Heer Jezus staat op een gegeven moment, ze hebben mij uit het diepe slijk omhoog getrokken. Dat staat in de profeten, maar dat even tussendoor. Maar goed, de gedachten worden veranderd, ze verkopen Jozef. En Jozef, hij smeet zijn broers om ontferming. Verkocht. Ja, maar juist, dan zitten ze wel met een probleem nu nog naar vader Jacob toe. Nou, dan maar de leugen van een beest enzovoort. U kent de geschiedenis, daar ga ik maar even van uit. Maar dat is wel één punt. Die broers, die vertellen wel aan vader Jacob, hij is vermoord door een dier, maar die blijven wel met de leugen en de schuld zitten. Dat is zomaar niet weg. Want je weet, ieder mens weet heel goed wanneer hij iets verkeerds doet. En dat dat niet goed is, dan kunnen we wegstoppen. Soms komt er zo'n stemmetje, joh, dat was niet goed, dan kunnen we het weer wegdrukken. Maar we blijven ermee worstelen, totdat het beleden is. Ook die broers. Nou, Jozef weg in Egypte was geen gemakkelijke weg. Hij komt daar bij Potifar. En de vernedering van een slaaf ondergaat hij in de gevangenis en dan vergeten worden. Nou, de Heer Jezus kwam ook in die vernedering naar deze aarde toe. Met dat uiteindelijke doel om het verlorene te zoeken. Maar dan komt een keer in het leven van Jozef. En daar heeft God zelf, God de Vader, zijn hand in. Want er gaan 13 jaar voorbij van vernedering. En dan is Jozef 30 jaar en dan wordt hij onderkoning. Maar als de broers voor het eerst naar Egypte komen voor die koren, dan denken ze ook, ja, nou even koren kopen, vlug afhandelen en wegwezen. Ja, maar dan zijn er wel 20 jaar voorbij gegaan. 20 jaar hebben ze dat diep in hun ziel, die schuld en die leugen gevoeld. En dan denken ze, ja, nou, we buigen even gauw voor die koning. Snel afhandelen, zakken koren, wegwezen. Maar Jozef, er staat er zo mooi, herkende direct zijn broers. En hij merkte op dat er één er niet was. En dat was zijn eigen volle broer Benjamin. Die was er niet bij. Nou zijn sommige mensen, die zijn net olifanten. Want olifanten vergeten ook nooit iets. Ja, u lacht er wel, maar een olifant weet misschien nog van 10 jaar geleden dat er in de kudde iets aangedaan is. En op de plek, nou zo zijn mensen soms ook. Maar hoe reageert Jozef nu? Gaat hij die weg van vergelding? Of zoekt hij de weg van vergeving? Zomaar zeggen, nou zand erover, we doen net of er niets gebeurd is. Nou, dat is een veel voorkomende fout, broeders en zusters, in het pastoraat en ook binnen de gemeente van de Heer Jezus Christus. Ik mag bijna nu 30 jaar het woord bedienen. Maar ik ken zo al 2 gemeentes waar ik in het verleden gesproken heb, waar dingen gebeurden en waar men zei, nou gauw even onder het vloerkleed, niet meer over praten. En er kwam geen schuldbelijdenis. Er kwam geen vragen om vergeving. En wat is het resultaat? Ze zijn er niet meer. Vervallen. God strekt zijn zegen dan weg, broeders en zusters. Jozef gaat een proces in met zijn broers, opdat die broers zonde weer zonde gaan noemen. En dat ze zo open komen te staan voor die weg van vergeving. Maar dat gaat niet zo gemakkelijk. Want die broers moeten voor de 2e keer naar die onderkoning toe. En het was al fout gegaan met dat geld in die zakken en zo. Ze voelen dat daar iets niet goed zit. En ze klagen. Het knaagt aan hun geweten en ze zeggen ook, ja, toen zeiden zij tegen elkaar, werkelijk, we zijn schuldig vanwege onze broer. We zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons onder genade spreekte, maar we luisterden niet. Daarom komt deze benauwdheid over ons. Ze zijn het dus niet vergeten wat ze gedaan hebben, hè? Want het schuld gaat spreken. Ze erkennen de schuld. En dan staat er zo, daarop weende Jozef. De test gaat wel verder. Want ze zijn er nog langer niet. Jozef wil nu weten hoe ze met hun broer Benjamin zouden handelen, zijn volle broer. Zouden ze hetzelfde doen als met hem? Want er was toch een beetje, ja, een rancune van, ja, die twee zijn van de geliefde vrouw van Jacob. En wij zijn maar van de bijvrouwen of van Lea. De test gaat verder. Maar goed, Benjamin moet op het toneel verschijnen en dan staat er zo mooi en dan gaat Juda borg staan. En dat brengt iets verandering. Dan merkt Jozef, die broers zijn niet meer als vroeger. Er is iets gebeurd. Ze willen voor die jongen borg staan. En bij dat volgende bezoek maakt Jozef zich bekend aan zijn broers. En dan komt hoofdstuk 45 en beleidt, want God heeft mij, dat zegt Jozef aan zijn broers, voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Jozef ziet in zijn vernederingen alles wat hem door zijn broers is aangedaan, de hand van God. Kijk, als we zo dingen kunnen gaan zien en duiden, dan geeft dat al een heel ander perspectief. Maar zo is ook Jezus gekomen tot behoudenis van het overblijfsel van het volk Israël. En ook hij maakt zich bekend aan dat volk. Als hij straks daar staat op de olijfberg, zullen ze zien wie ze doorstoken hebben. En er zal een rouwklacht zijn. Even die lijn zeg ik maar even. Maar ja, Jozef ziet dat hij echt gekomen is en dat hij in Egypte gekomen is en wat hij mee heeft moeten maken, tot behouden is van de familie. En de familie komt naar Egypte met Jacob. En Jozef gaat voor de familie zorgen. En dan gaan de 17 jaar voorbij en dan sterft Jacob. En dan kom je bij dat gedeelte wat we gelezen hebben over die raad van vader Jacob. En dat vind ik heel bijzonder, moet u thuis eens rustig nalezen. Wat heeft die vader Jacob bezield om die raad zo te geven? Ik denk dat hij nooit tevreden is geweest met de verklaring van die broers ten aanzien wat er met Jozef is gebeurd. Ik denk dat hij vermoed heeft, er is meer aan de hand. Want als vader Jacob dan sterft, dan slaat de angst voor vergelding de broers om het hart. En hij had daartoe het volste recht, volgens de schrift, laten we dat nooit vergeten. Want ze zeggen dan, en dan moet u goed opletten, nou lijkt het dat de broers dit zeggen, maar dat zeggen ze wel, maar wel door middel van een middelaar. Maar als je het goed leest, want in vers 18 staat er ineens dat de broers naar Jozef gaan, maar ineens deze woorden zijn al uitgesproken door een middelaar. Ze sturen een bode naar Jozef toe en dan zegt, als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden. En ze gaan. En dan die raad van vader Jacob in vers 17. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen. Och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, dat wordt de zonde genoemd, want ze hebben u kwaad gedaan. Maar nu, vergeef toch de overtreding van de, en daar staat het, de dienaren van de God van uw vader. Die broers, het lijkt net of ze in hun leven contact gekregen hebben met de God van vader Jacob. Die zijn ze gaan dienen. Nou, en dan gebeurt er wat in dat leven van die broers. Want dan hoort Jozef dat en dan zegt hij, dan huilt hij dat ze zo tegen hem spreken. Dat maakt Jozef ook wee, want ze dienen diezelfde God die hij ook kende. Ze smeken Jozef om te handelen als de God van vader Jacob. Eerder hadden ze al die schuld beleden. Maar nu erkennen ze hun zonde. En dat zijn twee verschillende dingen. En ze vragen om vergeving. En nu zijn ze werkelijk na zoveel jaren op het punt gekomen dat er ook werkelijk vergeving geschonken kan worden. En Jacob kende het hart van Jozef. Anders had hij die raad nooit gegeven. Vader Jacob kende Jozef, die geliefde zoon, door en door. En hij wist, als jullie je zonde beleiden. En je schuld erkent en om vergeving smeekt, dan zal hij niet vergelden, maar vergeven. Ik ken nog zo iemand. U ook? Onze Heer Jezus Christus. Wat u ook gedaan hebt in het leven. Als u naar hem toe gaat en u beleidt uw zonde, dan zal hij niet vergeven, vergelding, maar vergeven, want hij zegt, ik heb die schuld gedragen. Die vergelding heb ik van mijn vader op mij genomen. Ja, maar dan gaan de broeders zelf naar Jozef toe. En dan gaat er heel wat in vervulling. Want die dromen van Jozef worden dan helemaal de waarheid. En ze zeggen, ja, hier zijn we. Ze vallen op hun knieën. Wij zijn slaven voor u. Maar dan klinken die troostrijke woorden van Jozef, wees niet bevreesd. Want sta ik soms op de plaats van God? Nee, Jozef vergeldt niet. Jozef vergeeft. Die vergelding komt voor ieder. Maar ieder die geknield heeft bij het kruis van Golgotha, is verlost van die vergelding. Want die mag opstaan. Door de wedergeboorte in nieuwheid des levens. En na deze belijdenis van de broers is er werkelijk vergeving. De schuld is weggedaan. En vergeving is het erkennen van schuld van de dader en tevens afzien van het recht op wraak en vergelding. Jozef taalde niet naar vergelding bij zijn broers. Wraak en vergelding hebben alles te maken met het probleem van het kwaad. Elke dag worden we daarmee geconfronteerd. Kijk maar naar het Midden-Oosten. De een stuurt raketten, de andere 10 terug, de andere weer 100 terug. Begrijp je wat ik bedoel? Komt daar nog een eind aan in het Midden-Oosten? Ja, daar komt een eind aan. God heeft het gezegd. Wee degene die optrekken naar Jeruzalem, dan gaat God zelf ingrijpen met vergelding. We moeten niet aan zijn oogappel komen. Laten we dat niet vergeten. God rekent met de zonde van zijn eigen volk op zijn eigen manier af. Dat hebben we heel het Oude Testament kunnen we zien. Maar laat de volkeren niet zich aan Israël vergrijpen, ook Nederland niet. Maar nu de toepassing. Wat leren we hier nou van deze geschiedenis? Nou, in eerste plaats, zeg nou niet te snel tegen iemand, je moet de ander vergeven. Alsjeblieft niet. Zonder dat er schuldbelijdenis is. En vergeving kan niet afgedwongen worden. Soms zeg ik wel eens tegen iemand, joh, je moet vergeven. Kan niet, dat moet uit je binnenste komen. En dat ligt heel gevoelig. Noem maar één facet in het pastoraat met misbruik of incest. Dan moet je niet te gauw zeggen tegen zo iemand, je moet vergeven. Verre van dat. Er moet wel een proces op gang komen, dat als die ander zijn schuld beleidt en zijn zonde erkent, dat jij dan bereid bent om te vergeven. Dan moet je niet zeggen, nee, ik blijf wat. Nee, die bereidheid. En broeders en zussen, ik heb dat zelf in mijn eigen leven ook meegemaakt. Het was ook een keer er gebeurde heel veel. En dan heb je actie en reactie, dan maak je zelf ook fouten. En het zat niet goed bij mij. En ik dag, ik ga een brief schrijven naar degene die dat is. Ik zeg van, nou, ik heb fouten gemaakt, ik vergeef ook wat jij mij hebt aangedaan. En het gekke is, er kwam een innerlijke rust en vrede, want ik was bereid, als die ander zou komen, om hem te vergeven. Maar dan gebeurt net het tegenovergestelde. Die andere maakte mij al publiek daar belachelijk over. En die dreef de spot ermee. Maar daar heb ik helemaal geen last van, want er is één die rechtvaardig zal oordelen. Maar ik was bereid hem te vergeven. En dan kom je zelf, en dat is het belangrijkste, in de vrijheid te staan. En dan kom je uit die cirkel van pijn en de drang tot vergeving. Ik heb er zelf mee geworsteld. Ik denk ook, ik zal het hier betalen zetten. Vergeven gaat uit van de benadeelde. Het is een vrije gave, de weg naar heelmaking. Vergeving is als een nieuw begin van leven. Een bevrijding voor de dader en de benadeelde. En zo komt, omdat Jozef zijn broers vergeving heeft geschonken, zo kon dat volk daar in Egypte ook verder uitgroeien tot een volk. Die familie werd een volk, verbonden met de God van Jacob. En dat had Jacob voorzien. Kijk, en als wij nou zien dat de Heer Jezus ook die geliefde zoon is, nou die wil nou niets liever dan aan u en mij vergeving van zonde schenken. En dan weet ik wel, eenmaal hebben we die vergeving ontvangen, ook voor de zonde die wij nog doen. Alleen, de Bijbel zegt één voorwaarde. Indien wij onze zonden lijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. En uit die overwinning mogen wij dag in dag uit als kinderen van God leven. Want ook de Heer Jezus heeft zich overgegeven, broeders en zusters. Want in 1 Timotheüs 2, vers 6 staat, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. Een rantsoen voor allen. Maar nou komt het. Dat woordje voor is in het Grieks hyper. En dat betekent ten behoeve van. Dus God heeft verzoening teweeg gebracht. En dat is voor een ieder. Ten behoeve van een ieder. Maar dan staat er ook in Marcus 10, vers 45. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Dat is ineens beperkt. En staat in het Grieks het woord anti, in plaats van. Nou, en dan komt de sleutel. Heer Jezus biedt zijn genade aan een ieder. En je krijgt daar deel aan, als hij ook voor jou in jouw plaats is gestorven. Als we vragen en onze zonden belijden en om vergeving vragen. En we dat ook krijgen. Dan is hij gestorven in plaats van velen. Ik hoop dat u dat begrijpt. En ik wens u toe dat u weg mag gaan. Niet van vergelding, maar van vergeving.